Gemeente, als ik het goed gezien heb in de afgelopen week, ik heb er eens op gelet, zijn er drie verschillende soorten rugzakken. Om te beginnen is het de rugtas van de toeristen, meestal grote. Maar ik denk dat die langzamerhand wordt opgeborgen. Dan is er de rugzak van, laten we zeggen, de dames. Vooral de jongeren op weg naar hun werk, meestal van leer. En dan is er de rugtas van de scholieren. In de afgelopen week misschien al opgezocht of anders in deze week zal die weer tevoorschijn komen. Aantal maanden rust gehad. Maar nu zal je hem weer opzoeken. Vakantie is voorbij. Ik hoop dat je in de afgelopen maanden de blik misschien wel even op oneindig hebt gezet. Maar niet je verstand op nul. En daar even, vooral voor de jonge mensen, wil ik mijn preek beginnen met een vreemd woord. Misschien heb je het met Nederlands gehad of krijg je het dit jaar. Acrostichon. Zeg het nog één keer. Acrostichon. Betekent gedicht. Naamdicht, helemaal letterlijk. Dat is een speciaal soort gedicht waarvan de eerste letters van elk couplet samen een naam vormen. Naamdicht. Bekendste voorbeeld is natuurlijk het Wilhelmus. Willem van Nassau. 15 letters. 15 coupletten. Naamdicht. Kennen jullie dat eigenlijk nog? Het Wilhelmus, ja, misschien het eerste en het zesde, maar die andere 13 coupletten, ken je die? Hij vreemd. Wij durven hier in Nederland aan buitenlanders te vragen eerst een inburgeringscursus volgen. Maar we kennen zelf ons volkslied niet. Wij durven tegen vreemdelingen te zeggen, ja, het is toch belangrijk dat u een beetje de taal kent en de gewoonten en gebruiken van ons volk. Want anders kan je er niet bij horen. Je moet ook iets van de geschiedenis weten. En we kennen ons eigen volkslied niet. Dat is toch geschiedenis? En wie zijn geschiedenis niet kent, die moet het ook. Misschien hebt u in de afgelopen week of heb jij in de afgelopen weken ook af en toe vakantie, stilgestaan bij een museum of bij een monument, heb je er ook gelezen, dat opschrift. Ter herinnering aan die zijn of haar leven gaf, weet je eigenlijk iets van de geschiedenis van het Wilhelmus. Een volk dat zijn geschiedenis niet kent, die moet het overdoen. Misschien ken je nog wel die regel. Tirannie verdrijven. Die ons het hart doorwond. Maar weet je wie het zijn? De tirannen. Maar waartegen onze voorouders hebben gevochten. En waarvan zij hebben gewonnen. Als je dat niet weet, dan moet je er toch ook niet verbaasd over zijn als we het vandaag verliezen van de hedendaagse tirannen. Moet je toch niet vreemd opkijken als we een volk aan het zijn dat het gevecht met de tirannie van deze tijd al heeft verloren. Moet je er toch niet van opkijken als er gisteren een meisje van 15 jaar in Kampen of Zwolle, waar was het, ten gevolge van één tabletje ecstasy sterft. 15 jaar. Toch niet vreemd van opkijken. Wij zijn toch een volk geworden van pit en merg ontdaan. We zijn toch een land met de grootste export van heel de wereld van ecstasy en allerlei andere verdovende middelen. Toch niet vreemd van opkijken. Als in Zandvoort een burgemeester, maar per ongeluk, ik wou er eens een keer zijn, zei hij, op een muziekfestival in zijn plaats verzeild raakt. En schrikt van de hardcore muziek van de jonge mensen en van de verdovende middelen die zomaar openlijk van hand tot hand gaan. En de euvele moed heeft om te zeggen, zulke soort dingen niet meer in Zandvoort. Doen we niet meer. Moet u de ingezonde stukken eens lezen. Een man die begrijpt niks van zijn tijd. Die man weet niet wat de huidige jonge mensen nodig hebben. Wat we nodig hebben, de tirannie verdrijven. En, ja, dan moet je ze ook kennen, die van onze tijd. Acrostichon, naamdicht, bekendste voorbeeld, het Wilhelmus. Hoe oud is dat eigenlijk? Nou, ongeveer 430 jaar. Hoe komen we daaraan nou, ene man niks? Laten we daar maar op houden. Hoe komt dat toch, dat onder bepaalde omstandigheden, als dat lied gezongen wordt, dat mensen ontroerd zijn? Hoe komt dat als prins Klausgrave, of als maanden later onze koningin weer voor het eerst in het openbaar verschijnt, dat zomaar spontaan mensen die haar zien, het zingen, het haar toezingen, hoe komt dat? Wat hebben we toch met dat lied? Is er dan toch iets wat onze huidige minister-president heeft genoemd, het oranje gevoel? Is er dan toch iets wat ons blijkbaar als landgenoten onder elkaar aan elkaar verbindt? Volk, vaderland, vorstenhuis. En is dat dan de reden dat duizenden mensen in de afgelopen vakantie duizenden kilometers gaan rijden in hun auto, even weg van je werkplek en van het gewone dagelijkse doen, om dan ergens op een camping in Frankrijk met honderden Nederlanders weer bij elkaar te kruipen? Is er toch iets van verbondenheid? Iets waarvan je moet zeggen, er zijn blijkbaar toch altijd nog dingen die ons als landgenoten aan elkaar verbinden. En moet je er niet onmiddellijk bij zeggen, dat heeft ook te maken met de zorgen. Dat heeft ook te maken met de tegenslagen. Hoe meer zorgen en hoe meer moeite we als volk ondervinden, hoe meer we ook aan elkaar blijkbaar weer worden geklonken. Al die rampen onder het vee in de afgelopen jaren, de vogelpest bijna voorbij nu. Maar al die andere ziekten, besmettelijke ziekten, we zijn ze toch nog niet vergeten. En al die andere plagen die ons hebben getroffen. Als duizenden mensen niet meer in een vliegtuig durven stappen. Vanwege SARS of welke besmettelijke ziekte ook. Als alle tegenslag een beetje naar de achtergrond raakt. En als de beurzen weer een beetje gaan opveren, moet je dan zeggen, dan gaat het ook weer voorbij. Dat oranje gevoel, die onderlinge verbondenheid, hoe dan ook. Wij hebben ons Wilhelmus, ook Israël had haar Wilhelmus. Alleen geen akkoord, geen naamdicht. Hoewel je moet zeggen, het is toch maar met één naam verbonden. Dat is natuurlijk de naam van Mozes. Hij heeft het opgeschreven. Het is het laatste wat hij aan het einde van zijn leven aan het volk en met name aan de jonge mensen heeft mogen doorgeven. Wij hebben vanavond van dit Wilhelmus van Israël, laten we zeggen, als het ook 15 coupletten hebben, hebben we ongeveer 6 coupletten gelezen. Een lied dus, door Mozes geschreven, in opdracht van God, aan het einde van zijn leven, de woestijnreis zit erop, Jozua staat klaar om het af te maken, de intocht kan beginnen, het afscheid van Mozes, prachtig lied. Zijn zwanenzang. De melodie kennen we niet. maar wel de woorden. En we horen hoe Mozes terugkijkt op zijn eigen leven. Op die 40 jaar in de woestijn. En op die 430 jaar die eraan vooraf ging. In Egypte, de verdrukking. Je hoort een antwoord op de vraag, wie waren ze toen? Onze tirannen. De farao van Egypte. De plagen in Egypte. De 40 jaar door de woestijn. 50 graden hitte. Soms dagenlang geen drinken. Wat waren ze? De tirannen toen. En hoe hebben we ze door het geloof mogen overwinnen? We staan namelijk bij couplet 6. Van dit Wilhelmus. Van Israël. Misschien wel het mooiste vers. Mijn schild en de betrouwen waart gij, o God, mijn Heer. Op u zo konden we bouwen, verlaat ons nimmer meer. Het gaat over een arend. Vroeger in Israël voorkomend. Trouwens nog. Komt in de Bijbel ook vaak voor, de arend, meer dan 30 keer. Een van de grootste vogels, meer dan een meter. Als hij volwassen is en op zijn poten staat. Vleugels van 3 meter breed. Vogel. Kolossale indruk. Kan zo hoog vliegen dat het menselijke oog hem niet meer kan volgen. Heeft zulke scherpe ogen dat hij van de verte zijn prooi op de grond, een konijntje, een haasje, een vosje kan zien. Pijlsnel naar beneden duikt, met zijn sterke klauwen verliest die prooi het altijd van zo'n sterke vogel. Hij bouwt zijn nest, de arend, ergens hoog in de rotsspleten. Zorgt trouw voor haar jongen. Kan heel oud worden, meer dan 100 jaar. Verliest een paar keer in zijn leven zijn veren. Vandaar dat we zongen Psalm 103, die uw jeugd vernieuwt als die van een arend. En dan nog iets. Speciaal voor vogelliefhebbers. En zomaar iets wat je kunt lezen in het handboek van mensen die een studie hebben gemaakt van het gedrag van de arend. Ze bouwen hun nest dus hoog in de berg, in de rotspleten. Zorgen voortreffelijk voor hun jongen. Halen voedsel van heinde en verre. Komen dan aanvliegen met klauwen en snavelvol. In een glijvlucht zoals een zweefvliegtuig naar hun nest. Trouw. Wekenlang. Totdat. Zomaar op een dag. Komt hij niet terug. Zomaar. 1 dag, 2 dagen, 3 dagen, soms 4 dagen achtereen, keert zijn moeder niet terug. Mensen zouden denken, zeker verongelukt. Nee, die vogel, de arend, blijft weg uit moederliefde. Na soms 4 dagen komt ze dan terug. Komt ze weer naar haar nest. Maar onherkenbaar. Niet in een zachte glijvlucht, zoals al die keren. Maar ze komt naar haar nest en ze lijkt wel dronken. Ze botst tegen dat nest aan en nog eens en nog eens. En het lijkt wel alsof ze de verstand verloren heeft. Totdat ik een van de zwaar vermagerde jonge arenden eruit tuimelt. Gelukkig. 4 dagen niet gegeten. De botten steken door de veren heen. Gelukkig, want met een volle maag is zo'n jong onmiddellijk neervallen. Dan bezeelt zijn moeder. Waarom stoot ze zo tegen haar nest? Tot er eindelijk één jong uitvalt. Waarom? Wat is zoveel weken in vertrouwen is opgebouwd, wordt het nu zomaar in 1 keer verwoest. Zo zingt Mozes in het Wilhelmus van Israël over God. 40 jaar, 80 jaar, 120 jaar. Alle jaren van mijn leven zingt Mozes. Niet alleen voor mij, maar ook voor het volk. Als een echte moeder, teer, heeft u voor ons gezorgd. Heeft u ons beschermd, mijn schild en de betrouwen. Waart gij, mijn God en Heer. Onvergetelijk. Prachtige jaren in het veilige nest. Beschermd door God. Zegend met gezondheid en kracht. Gezegend met een goed huwelijk en misschien een gaaf gezin. Gezegend met een fijne studie en misschien een goede baan. Gezegend met jaren van voorspoed en welvaart. O God. Wat bent u goed geweest in uw tere zorg voor ons. Totdat. Zomaar. In ons leven. Ineens. Alles tegen zat. Totdat er in je gezin of je huwelijk iets gebeurde waar je niet op had gerekend. Totdat in de naaste omgeving van je, of misschien trof het jezelf, er schokkende berichten kwamen over je gezondheid. Totdat dat gave gezin, dat je zoveel jaren bijeen hebt gehouden, zomaar ineens ging wankelen. Totdat dat veilige nest, waarin je leefde, waarin God je zoveel zorg en blijdschap en onbekommerdheid gegeven heeft, zomaar ineens. Totdat het je ontviel. Zo dat je ging vragen, waarom, o God, waarom? Waarom laat u me vallen? Waarom bent u er nu niet? Waarom laat u me los? Waarom laat u mijn gezin los? Waarom mijn baan? Waarom mijn studie? Waarom gebeuren er nu ineens dingen in mijn leven waarin ik uw hand niet meer zie? Waarin ik uw woord niet meer hoor? Waarin ik uw vriendelijk aangezicht niet meer zie. Waarom, o God, waarom laat u ons vallen? Waarom? In het Wilhelmus van Israël zingt Mozes op deze vraag dit antwoord. Daarom. Dit is de les van het overleven in de woestijn. Daarom. Daarom. Omdat je moet leren in je leven te vliegen. En dat leer je niet in je nest. Dat leer je niet in die veilige beslotenheid waarin ouders voor je zorgen. Maar dat leer je pas als je het nest verlaat. En wanneer je leert op de wind en de adem van de wind. En op kracht van de Heilige Geest. Dat leer je pas wanneer je op eigen vleugels in deze wereld leert gaan. Je valt niet als je weet dat er een God is. Dat is de les van het overleven in de woestijn. Wat? Als zo'n jong nog niet sterk genoeg is. Wat? Als de ogen van zijn jong nog niet zo scherp zijn. Dat hij zelfs zijn prooi kan zoeken. En als de klauwen nog niet zo sterk zijn om ze zelf te vangen. En als zijn vleugels hem nog niet dragen. Maar wat als hij valt? Wel. En dan moeten we weer even naar dat handboek van de vogelaar. Wel. Dan is het die moederarend. En met haar vleugels 3 meter spanwijdte. Vliegt ze boven dat wankelende jong. En door de thermiek van die grote vleugels. Leert ze haar jong vliegen. En als ze toch nog niet sterk genoeg is. Als haar eigen vleugels nog niet bevederd genoeg zijn. Dan duikt ze met haar sterke vleugels onder haar jong. En vangt ze op. Tot de volgende oefening. Zo leert Mozes in het volkslied van Israël jonge mensen en ouderen te zingen over God en te zingen over zichzelf. Op al die vragen waarom, waarom? Misschien van een nieuw seizoen waar je tegenop ziet. Op al die vragen waarom. Als de baan die je had gehoopt te krijgen niet zo zeker dacht. Op al die vragen waarom. Is de studie die ik heb uitgekozen. Is dat dat wel? Past dat eigenlijk wel bij mij? En bij de gaven die ik van God heb gekregen. Bij al die vragen waarom. Als je gaat fladderen en als je het meer weet. En als je het gevoel hebt, we zakken en we zinken en als vragen, als er in je leven, in je gezin, in je huwelijk, in je relaties of in het alleen zijn, dingen gebeuren, waardoor je zomaar ineens al je veiligheid kwijt bent. En als je het gevoel van zekerheid kwijt bent, als er met je gezondheid dingen aan de orde zijn, zoals je dat nog nooit eerder in je eigen leven hebt gehad. Dit is de les van de arend. Dit is het volkslied van Israël en van elk van Gods kinderen. Dit. De vakantie maakte ik een boottochtje op de Hollandse IJssel. Zo met een groep, een hele grote boot. Prachtige rivier, Nederland is toch ook weer mooi. Ontdek je dan telkens weer als je ergens komt waar je nooit eerder was, omgeving Deventer. Prachtig was dat, al die landtongen, die kribben, die het water insteken om die bochtige rivier en het soms snel stromende water toch nog een beetje in toom te houden. Op een gegeven ogenblik toch een hele smalle vaargeul, zeker nu het water zo laag staat. Op een gegeven ogenblik kreeg ik kans om in de stuurhut te kijken, zomaar achter glas. Kon je kijken naar wat de stuurman allemaal deed, prachtige apparatuur, allemaal hendels en knoppen. En allerlei camera's. Het viel mee op, camera's van wat die voorbij was, wat achter hem lag. Camera's ook, video's, beelden van wat hij passeerde op dat ogenblik. Totdat ik een hele grote ontdekte van wat voor hem lag. En later heb ik het gevraagd, hoe kan dat nou? Dat u zoveel 100, 200, 400, 800 meter vooruit kunt kijken. Ja. Dat is modern, dat heet tegenwoordig satellietnavigatie. Dat is zo makkelijk voor ons. Zelfs bij mist kunnen we precies op die beelden zien wat er voor ons ligt, wat er aankomt, 100 meter, 200 meter. En hoe die landtongen, hoe die kribben allemaal lopen. Ja, dat kun je niet meer buiten. Zelfs als het mist is, dat dan nog kan ik precies zien waar ik vaar en wat er voor me ligt. En toen dacht ik, toen hij dat had uitgelegd, was het nou ook maar zo in ons leven. Dat we niet alleen achterom kunnen kijken. Dat kunnen we wel en dat we kunnen zeggen, kijk. Dat waren de kribben in ons leven waar we omheen moesten varen. En dat waren de momenten dat we dreigden vast te lopen in ons leven, maar het is voorbij. En hoe ik er langs gekomen ben, soms weet ik het, soms niet. Dat kunnen we wel terugkijken. Maar vooruitzien, wat er voor ons ligt morgen en dit seizoen en volgende maand, maar wat er voor ons ligt, dat kunnen wij niet. Mozes zingt in het volkslied van Israël over een God die voordat wij ooit iets wisten over satellietnavigatie, over een God die wolken, lucht en winden wijst, spoor en lopenbaan, en die ook wel wegen zal vinden waarlangs jouw voet zal gaan. Als Mozes terugkijkt, leert hij het volk zingen achteraf. Soms één dag geen water, soms twee dagen, soms vier dagen geen water in de woestijn. Hoe zijn we er doorgekomen? 40 jaar lang, 45, 50 graden in de Sinaï. Hoe hebben we het volgehouden? De tirannie verdrijven van farao's van Egypte, die ons hebben verdrukt en vervolgd. Hoe hebben we stand gehouden? Onze ouders, onze grootouders, onze overgrootouders. Hoe hebben zij de kracht gevonden om de tirannie te verdrijven die hun het hart doorwond? Hierdoor, die ene vleugel. Die van het geloof. En die andere vleugel. Die van het gebed. Zo hebben ze het overleefd. Met twee vleugels. Die van het geloof. En die van het gebed. In de woestijn van het leven. Functioneren ze bij jou. Bij u. Of ben je vleugellam? Ben je, als het over je geloof gaat, je persoonlijk geloof, in de rui? Dragen ze je niet? Het geloof en het gebed staat toch in de Bijbel? Het geloof is door het gehoor en door het gepredikte woord van God. Hoe trouw ben je in het onderzoek van de schriften? Hoezeer oefen je, train je jezelf in het biddend lezen van de Bijbel? Welke plaats heeft de Bijbel in je eigen leven of zat die in dat rugzakje? Maandenlang, ongebruikt, had je het niet nodig. Hoe kun je in deze wereld, als jonge mensen, overleven, als je niet die ene vleugel van het geloof, door het gehoor, door het gepredikte woord van God. En die andere vleugel van het gebed, het krachtige gebed. Van een rechtvaardige, de krachtige vleugelslag. Van het geloof en van het gebed vermogen veel. Ik hoorde last eens over twee jonge mensen, jaar of 17, 18, ouder niet. Allebei opgevoed bij de kerk. De een hoeft het niet meer. De een zei tegen de ander, och joh, ik heb inmiddels zoveel gezien van de wereld en van het leven. Ik vind dat je moet wel gek zijn. Wil je in deze tijd nog in God geloven? En toen zei ze, vriend, moedig, ik? Ik zou gek worden. Als ik niet kon geloven. Als ik niet wist dat er een God is die me draagt. En die me sterkt en die me zegent. Hoe is het bij jou? Met die vleugel van het geloof. En met die andere vleugel van het gebed. Zo als een arend moet leren, ook met regelmaat van zijn vleugels, zijn kracht te vinden op de adem van de wind. Op de adem van de Heilige Geest. Zo moeten ook jongeren en ouderen leren hun kracht te vinden op de adem van Gods Heilige Geest. Laatste vraag. Begonnen met jonge mensen. Ik denk nog eenmaal aan jullie. Ik zou me kunnen voorstellen dat er vanavond jonge mensen in de kerk zijn. Die zeggen prachtig, mooi verhaal. Mooi beeld ook, mooie gelijkenis. Van zo'n arend. En dat dat zo in elkaar zit, prachtig is dat. Maar als je jong bent, dan zet je misschien wel je blik op oneindig, maar niet je verstand op nul. En als je jong bent, dan blijf je kritisch. Heel goed. En daarom zou ik me kunnen voorstellen dat aan het einde van de preek jonge mensen zeggen, ja maar, mooi verhaal. Maar is het nou nooit eens voorgekomen dat zo'n moeder arend te laat kwam? Is het nou nooit eens voorgekomen dat zo'n moeder arend wel op de terugweg was, maar dat er inmiddels al van alle verschrikkelijke dingen waren gebeurd? Is het nou nooit eens gebeurd dat de moeder arend tegen het nest opbotst en uiteindelijk probeert om in een duikvlucht haar jong te redden, maar te laten kan toch? Nee. Nou ja. Moet eerlijk zijn. Eén keer. Het is één keer gebeurd. Dat vertelt ook de Bijbel. Eén keer. Het was ook ergens bij een rots en bij een berg en een heuvel daarginds. Eén keer. Dat er iemand heeft geroepen. Niemand minder dan de Zoon van God. De Heer Jezus Christus heeft geroepen, mijn God, laat u mij vallen. Mijn God, waarom verlaat u mij? Mijn God, waarom? Laat u me nu in de bitterste, de donkere afgrond van de godverlatenheid. Waarom redt u me niet? Waarom? Het is één keer gebeurd. De Bijbel zegt ook waarom. Omdat jij, u en ik, omdat wij allemaal nestvlieders zijn. Daarom. Omdat wij mensen zijn die niet alleen toen we 3 jaar waren en toen we al vrij spoedig gingen zeggen, ik het zelf doen. Maar mensen zijn die dat in hun leven ook heel lang volhouden. Ook tegenover God. Ik het zelf doen. Omdat wij mensen zijn die van natuur ons niet willen laten dragen. Omdat wij mensen zijn die het nest ontvluchten, de veiligheid en de bescherming van God. Daarom moest de Heer Jezus Christus in die bittere diepte van de Godverlatenheid vallen, zonder gered te worden, opdat jij en u en ik, wat er ook achter ons ligt. En hoeveel er misschien in deze dienst ook in onze gedachten kwam. Waarvan wij moeten zeggen, dat is niet goed gegaan in mijn leven. Dat was schuld tegen God en tegenover mensen om mij heen. hoeveel er ook fout gegaan is, zonde tegenover God en tegenover mensen om ons heen, opdat jij en u en ik het zouden mogen weten, hoeveel dingen er ook fout gegaan zijn. En hoezeer we door eigen schuld en zonde alleen maar kunnen vallen in de diepe verlorenheid ver van God. Daarom is Jezus Christus naar deze wereld gekomen. En daarom wilde Hij die diepste diepte van Godverlatenheid ondergaan om jou en u en mij te redden. Om ons te dragen elke dag. Met alle pijn en met alle verdriet en met alle onzekerheid. Om ons te dragen ook een heel nieuw seizoen in. Als wij het leren niet in onze kracht, maar al onze hulp alleen van Hem te verwachten. Dan geeft Hij ons ook die beide vleugels van het geloof en van het gebed. En dan zullen we het leren op de adem van de wind. Gedragen door de thermiek van de zondag. En van elke keer als je Bijbeltje opengaat. Gedragen door de schaduw van zijn vleugelen. Zullen ook wij het in zijn genade leren. Zodat je bij zo'n tekst alleen maar kunt zeggen, dit wordt mijn volkslied, mijn schild en mijn betrouwen. Zodat je eigenlijk bij deze prachtige tekst alleen maar kunt instemmen. Lof, zij de Heere, van wiens leiding de sterren gewagen. Die ook jouw leven op Adelaarswiek heeft gedragen. Breed en geducht is zijn aanbiddelijke vlucht. Ruisend met machtige slagen. Lof, zij de Heer, die uw bevende vrees zal beschamen. Noem hem uw vader, de kroon van zijn heerlijke namen. Dwars door de dood neemt hij u op in zijn schoot. Loof hem in eeuwigheid. Amen.